Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie.
Ik wilde eerst voor de gein, wilde ik gewoon een biertje neerzetten.
Lachen. Ja. Ja, echt leuk. Ja. Ik krijg ook heel vaak grappen, hè, van heb je wel eens een post gemaakt toen je dronken was? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, ik drink helemaal niet. Ja, nee. Dat is wel grappig. Ja.
Nee, maar ja, ik snap het. Esther ten Hoven is hier. Er komt een boek aan. Morgen stop ik echt. Net als gisteren.
Ja.
Nou, dat is zeer herkenbaar. Ik ben nooit echt aan de alcohol verslaafd geweest. Maar aan, nou ja, ik denk dat ik het wel een verslaving moet noemen. Aan blowen zeker wel. En ja, dan hoe vaak ik dat wel echt niet echt, maar ook wel vanuit de grond van mijn ziel heb gedacht. En niet een soort flauw iets.
Hmm.
Maar echt dat je echt van, ja, nee, maar dat je echt zeker weet.
Ja, maar in je hoofd geloof je het ook echt, hè? Ja. Ja, dat je het morgen gaat doen, ja.
Jij bent hier, ik vind het super tof dat je hierover kon praten. Sobriety influencer, ja. Mooie term.
Ja.
Nou ja, het is ook, als je op die manier mensen beïnvloedt, dan is dat heel, ja, heel fijn.
Ja, en dat moet, zeker.
Ik zeg er even bij, deze podcast is in samenwerking met High Humans. Misschien heb je de aflevering met Jochem Jansen gecheckt, anders zou ik dat zeker aanraden. High Humans is een platform, een initiatief dat zich bezighoudt met, nou ja, de mensheid zou je kunnen zeggen. Maar die zich dan inzet dat iedereen wat eerlijker is over zijn of haar drugsgebruik. En ik heb dat eigenlijk, ja, ik vond het een goed punt wat hij daar maakt. En ik zei ook tegen hem, oké, laten we vaker dat ook in Koekeroe, zeg maar, voor het voetlicht brengen. En nou ja, dit is de eerste. En misschien gaan er nog meer komen. Waarom vind jij het zo belangrijk dat hier openheid en eerlijkheid over is?
Nou ja, er is een beeld over een alcoholverslaafde die ik niet helemaal vind te kloppen. Je hebt zeg maar, of je bent niet verslaafd of je bent wel verslaafd. Maar in mijn ogen zit daar nog heel veel grijs gebied tussen. Zoals ik zelf. Ik was echt een binge drinker. Dus ik dronk eigenlijk alleen in het weekend, maar ik kon nooit stoppen. Maar je hebt ook mensen die drinken elke dag 3 biertjes of 3 wijntjes. En die vinden dat heel vervelend, maar die kunnen daar niet mee stoppen. Nee. Terwijl ze drinken nooit meer dan dat. Dus er zitten heel veel gradaties in.
Maar jij zegt in beide gevallen is het toch wel een verslaving.
Nou ja. Ik vind verslaving een heel naar woord.
Okay.
Afhankelijkheid, kopingsmechanisme, ja, ja. Zelfmedicatie. Die kant wil ik liever op gaan. Maar ja, inderdaad. Kijk, als jij je voorneemt om te stoppen en het lukt niet, dan vind ik dat je daar redelijk problemen mee hebt. Ja, denk ik, ja.
Nou, ik vond nog wat. Er zijn in Nederland 1,3 miljoen zware drinkers. En 12% van de mensen die drinken is verslaafd. Bij wiet is dat 6%. Bij cocaïne is dat 15%. Dus dat zit daar een beetje tussen.
Ja.
Ja, ik wil toch wel graag naar jou. Want ik heb er veel van geleerd van jullie boek. Je hebt het samen met Paul Smit geschreven. En nou, ik ga het in een notendop heel even uitleggen. En dan gaan we daar zeker later in het gesprek nog op terugkomen. Maar jullie maken een soort verdeling waarbij er 101 mensen, of mensen, ja, mannetjes,
ja.
Je hersenen, zeg maar,
besturen.
Ja.
Ja.
En dat zijn er 50 in de categorie van het reptiele brein. De routine die we kennen van de fight, flight en freeze.
Ja.
Er zijn er 50. Dat is het zoogdierenbrein. Dat is plezier. Korter termijn.
Ja.
En dan heb je er eentje. de neocortex. En die doet de planning. En dat is, als je een beetje een soort dialoog met jezelf hebt, is dat die guy of mevrouw?
Ja, dat is die mevrouw, ja, ja. Precies, ja.
En nou ja, de verdeling geeft al gelijk aan, ja, dat is niet degene die daadwerkelijk de controle heeft. Die doet dan wel de planning, maar die andere 100, die bepalen.
Die bepalen, zeker.
En nou, daar hebben jullie echt ook wel wat tools over, hoe je, nou ja, dat allemaal wel kan beïnvloeden. Maar ik wil eventjes terug naar het moment dat jij echt dacht, ik ga stoppen.
Ja, ik ga stoppen. Nou, toen was ik, even denken, ik was 25, denk ik, 2016. Ik was op de Cape Ride in Amsterdam. Ja. En ja, ik dronk al heel lang veel te veel. En ik werkte in de horeca destijds. En het werd me aan alle kanten aangeboden. Maar ik merkte gewoon, mijn beste vriend stopte wel om 12 uur. Maar ik ging altijd door, weet je. En de volgende dag, het was niet zo dat ik weinig last had van een kater. Die mensen heb je ook, hè. Die gewoon opstaan en weer vrolijk de dag. Nou, ik niet. Dus het kostte me heel veel. Het kostte me echt heel veel. Maar goed, op je 25ste stoppen met alcohol, ik vond het nogal een ding. Ja. Want ik had best wel een druk sociaal leven. Ik was best wel een Bourgondier. Of vind ik dat woord ook gewoon een beetje, als je heel erg van alcohol houdt. Maar dus het was voor mij best wel lastig om die beslissing te maken. Maar in het boek hebben we het ook over passie en urgentie. Ja, die urgentie was voor mij zo hoog. Omdat niet alleen ik had er last van, maar mijn omgeving kreeg daar ook last van.
Maar waarom was dat dan die avond op de Gay Pride, was dat meer dan anders? Want hè, morgen stop ik echt, net als gisteren. Je had het blijkbaar ook wel vaker voorgenomen, maar moi niet echt. Ja. Waarom was er echt die, want het moet wel echt een urgentie zijn. Ja. Want ik vind, de omgeving heeft er last van, vind ik bijna nog te algemeen.
Ja, snap ik. Ik was daar en ik kwam daar aan met een kater, want het was op zaterdag en vrijdagavond was mijn drinkavond. Oh, ja. Dus ja, dat ging natuurlijk niet anders dan anders. Dus ik kwam daar en dat is natuurlijk overdag drinken.
Ja.
Weet je, Gay Pride overdag drinken, Koningsdag overdag drinken. Ja, ja. Dat vond ik fantastische dagen, hoor. Dus ik had hem om 1 uur al lekker zitten en nou, die dag een beetje door, veel bier. Maar ik had dus last van een kater. Ik eet ook nooit zoveel als ik drink, dus nou ja, dat ging een beetje mis. En hoe langer de avond duurde, hoe meer paniek ik eigenlijk kreeg. En ik had er wel vaker last van als ik echt een kater had, dat ik heel, heel erg paniekerig werd. Maar dat was nu zelfs door de alcohol heen. Ik dacht, waar gaat dit heen? Waar ben ik mee bezig? En op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrienden, jongens, ik ga. We hadden in Amsterdam een appartementje gehuurd. En ik ben naar huis gaan lopen. Nou, daar heb ik denk ik 2,5 uur over gedaan, over die route. Mijn telefoon was leeg. Ik wist maar god niet meer waar dat appartement was. Het was, als ik daaraan terugdenk, slaat het me bijna weer om het hart, zeg maar. Zo heftig en intens heb ik die avond beleefd. Ja, en paniekaanval op paniekaanval op paniekaanval. En de volgende ochtend werd ik wakker en toen was dat nog steeds zo. En toen heb ik de trein naar huis kunnen pakken en mijn moeder gebeld en gezegd, ja, dit kan niet meer. Ik moet hier wat aan doen. Dus de urgentie was zo groot geworden dat er eigenlijk geen keus meer was voor mij.
Nee, dat begrijp ik het wat meer. Ja. En ook helemaal als je je moeder dan meeneemt erin, dan kan je... Nee,
maar dat had ik ook nooit eerder gedaan, nee, maar ik denk nu, dit is gewoon tuurlijk mijn laatste strohalm. Ja. Ja.
En dan was het dus ook een beetje zo dat, want je zegt dan normaal gesproken, nou ja, dat kennen we allemaal wel, tenminste. Ja, ik denk de meeste mensen hebben ooit wel eens een keer gedronken. Dat onderdrukt ook wel een beetje, nou ja, stress of ongemak of whatever. Maar daar, dat was niet meer,
het weegde niet meer op, zeg maar. Ik heb ook heel veel angsttherapie in het verleden gehad. Alleen maar gefocust. Ik durfde geen lift in. Ik heb 6 jaar niet gevlogen. Ik durfde niet in de bioscoop in het midden van de zaal te zitten. Het was allemaal ontwikkeld ineens. Tussen mijn 20ste en mijn 25ste. En geen enkele therapeut heeft aan mij gevraagd, mevrouw, hoeveel drinkt u eigenlijk? En ik denk, als ze dat hadden gevraagd, ik had heus geen eerlijk antwoord gegeven. Nee, want zo zijn we natuurlijk ook. Maar dat die vraag ineens gesteld werd, want ik stopte met drinken en het verdween gewoon als sneeuw voor de zon. Dus die angst en die anxiety echt, hè, dat vind ik wel een mooi woord, die kwam gewoon één op één, kwam die door de alcohol. En vooral als ik het dan niet dronk. Dus
ja, maar dat is ook een beetje kip-ei natuurlijk, ik snap wat je zegt. Ja. Maar ja, er is ook een reden dat je de hele tijd gaat drinken, denk ik dan.
Ja, dat klopt. Alleen het is wel wetenschappelijk bewezen dat de alcohol en vooral de withdrawal van alcohol, dus de kater de dag erna, dat die bepaalde sensaties in je lichaam veroorzaken die je ook hebt met angst. Dus voor trillende handen, kort ademgeheid, dat soort dingen. Dus mijn brein maakte daar gewoon een angstaanval van. Maar goed, ik ben geen wilde bras geweest. Ik heb niet altijd heel veel dingen gedurfd. Dus het is inderdaad wel een beetje dat ik dat misschien ook wel meer probeerde. Terwijl op sociaal gebied kon ik prima door in deur met iedereen. En ik was altijd gezellig, ook zonder alcohol. Dus daarvoor had ik het absoluut niet nodig.
Ja, ik projecteerde ook een beetje mezelf. Waarbij ik dus, wel echt aan blowen verslaafd ben geweest. Ofthans, dat was gewoon, toen ik op een gegeven moment achterkwam dat ik ADD bleek te hebben. Toen weet ik nog dat de psychiater heel erg zei van, oh ja, nee, dat heb je dan gebruikt als zelfmedicatie. En ik dacht, oh ja, nou ja, oké, relaxed. Althans, ik weet niet of ik het relaxed vond, maar dat was in ieder geval een soort verklaring. Hoe, ja, de term zelfmedicatie valt ook wel in jullie boek.
Ja.
En dat, ja, ik vind het dan, weet je, want dat voelt nog wel positief of zo.
Voelt positief, ja.
Nou ja.
Nou ja, ik vind verslaving gewoon een heel naar woord.
Ja.
En ik ben op zoek gegaan van wat heb ik nou met mezelf gedaan? En wat doen heel veel Nederlanders met zichzelf? Ja, we vinden een manier om ergens mee om te gaan. Ik vind het een soort medicijn.
Ja.
En dat was voor mij ook zo. Ik probeerde het. Ik denk als je heel veel drinkt en heel destructief daardoor met jezelf omgaat, dat je alcohol niet gewoon lekker vindt. Dat
nee.
je dat echt wel drinkt met een reden om iets weg te maken. En dat was voor mij ook zeker het geval.
Ja, maar dan kan je dus gewoon even zeggen, nou, dan werkt het dus prima.
Ja, werkt 1-op-1 meteen. Ja, echt, nee, maar als je een glas alcohol neemt, ben je direct ontspannen. En,
ja.
Ik bedoel, al je negatieve emoties, die zijn echt met glas 1, misschien 2, hangt een beetje vanaf hoe snel het gaat bij je, maar die zijn gewoon weg. Maar als jij aan die kant boosheid zet en verdriet en onmacht en verveling en teleurstellendheid, weet ik veel, alle negatieve dingen, ja, die gaan wel weg, maar die vreugde en dat geluk en dat blij zijn en dat verrast zijn en verbazing, die gaan ook weg, snap je?
Ja, precies. Nee,
en
dat vind ik mooi.
Het is jammer dat mensen dat niet echt doorhebben soms. En dan probeer ik ze wel...
Ja, jij zegt eigenlijk niet alleen de nare gevoelens gaan weg. Want dat is dan een beetje wat het... Hè, het is, dat is wel, vind ik, een leuke mindfuck. Je denkt heel erg, oh, alcohol vrolijkt me op. Nou nee, je zou kunnen zeggen, het drukt de nare gevoelens
ja,
weg.
Precies, ja.
Maar jij zegt nu eigenlijk, maar het drukt gewoon alle gevoelens weg.
Ja, want je brein maakt geen selectie van nee. dat wel en dat niet. Dat is gewoon allemaal. Want ik was op een gegeven moment ook echt minder blij. En echt minder, ik kon me veel minder verheugen op iets, bijvoorbeeld. Dus, en dat zijn dingen die ik nu terug heb, die mijn dag kunnen maken, zeg maar. Of breken, mm-hmm. snap je? Dus dat is heel essentieel, vind ik.
Maar dan ja, hoe erg ben je jezelf tegengekomen toen je nou ja, zo bam na die gay pride de ding stopte?
Ja, dat was bizar, want ik heb het gelijk rigoureus aangepakt. Nou, mijn ouders vonden er ook wel wat van, dus die zeiden misschien is het leuk als je dan naar de NA gaat, de Narcotics Anonymous. Die zat toevallig bij ons om de hoek, dus dat was praktisch. Niet dat ik heel veel drugs heb gedaan, maar goed, dat was dan wel handig. Nee, nou oké, okay, want ik...
Wacht even, maar hier ga ik je even een beetje corrigeren. Jij hebt gewoon heel veel drugs gedaan.
Ook wel, ja.
Nee, maar niet ook wel. Kijk, dit vind ik altijd wel een goed punt. Ik zie dat in het boek, heb ik dat ook een paar keer gezien, dat er toch een soort onderscheid wordt gemaakt tussen drank en drugs.
Ja.
Terwijl het is een soort onderscheid tussen komkommer en groente.
Ja.
Ja, weet je,
eens,
het is drugs.
Het
alleen
is absoluut drugs.
We realiseren, het is, zit er zo ingebakken. Ik vind het altijd grappig. Jij hebt het op een gegeven moment over hoe je in een vliegtuig stapt. En nee, dat je er niet aan moet denken dat je daar een voorgedraaide zou vragen aan de stewardess. Maar ja, een flesje wijn krijg je zo.
Dat is geen probleem, ja.
Ik moet het ook altijd denken als ik dan... Ja, omdat ik gewoon ook niet meer drink, wat ik voor mij gewoon even een soort overzichtelijk iets is. Dat als ik dan een fles wijn krijg als ik ergens geweest ben en ik weet gewoon hoe het werkt. Maar ik denk ook van, het is toch insane eigenlijk.
Ja, en vaak is het ook nog eens zo dat ze gewoon niet weten wat ze anders moeten geven. Hè?
Nee.
Ik heb het zelf ook wel eens dat ik denk, ja, mijn vader is jarig. Wat ga ik die man geven? Dat heb ik echt wel eens.
Ja.
Dat het zo erin zit.
Maar ik neem toch aan dat jij kan, jij kan het echt niet maken om een fles...
Nee, dat doe ik ook echt niet. Nee. Maar het is gewoon zo ontzettend in onze cultuur.
Ja.
Als je blij bent, neem je het. Als je getrouwen, neem je het. Als je een huis koopt, is er alcohol. Als je een huis verkoopt, is er alcohol. Als je een nieuwe baan hebt, maar ook als je ontslag krijgt. Als je een baby krijgt, maar ook als je zwanger wordt. Nou ja, de partner
het is,
dan.
Ja.
Het is echt niet normaal. En dan ga je, dat zie je ook eigenlijk pas als je helemaal stopt, vind ik.
Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar sorry, ik onderbrak je, want jij ging naar de...
NA.
Precies.
Ja, nou, oké. Okay. Ik moet zeggen, dat was best wel zinvol, want ik hoorde heel veel nieuwe dingen. En nou, dat je blij mag zijn met jezelf. En die dingen die ik eigenlijk... Daar was ik helemaal niet mee bezig in toen ik nog dronk. Dus dat heb ik een jaar gedaan, denk ik. En een jaar heb ik heel erg de euforie gevoeld, ook van het stoppen met drinken. Mensen waren trots op me in mijn omgeving. Nou, ik wil niet zeggen dat ik op handen werd gedragen, maar... ja, iedereen was er heel blij mee. En ik zelf ook wel. Maar ik leefde vooral wel op het applaus van anderen, merkte ik
heel erg. Okay.
En dat hou je niet vol heel
nee.
lang. Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk over. En ik begon op een gegeven moment te twijfelen aan de materie die ik voorgeschoteld kreeg in die groep. Ik ben wat zelfonderzoek gaan doen en gaan kijken van, is dit nou de enige manier naar Rome? Zijn er niet andere wegen die mij meer aanspreken? Want ik vond het stigma gewoon heel moeilijk van... Je bent eens verslaafd, altijd verslaafd.
Ja, dat is...
Vind ik heel bijzonder dat je dat over iedereen kan zeggen.
Ja.
Als je hier niet komt, dan begin je morgen weer met drinken. mensen, er wordt tegen mensen gezegd die 20 jaar niet meer drinken. Van, nou, als jij morgen een glas neemt, ben je gelijk weer zo verslaafd als dat je was. Ik kon daar niks mee, joh.
Nee.
Ik kon daar niks mee. Terwijl, ik moet echt zeggen, aan het begin heeft het me heel veel gebracht. Vooral de community.
Hou vast.
Ja. Ja, met ja. Andere mensen die ook niet dronken, was mij heel erg welkom toen. Maar hoe langer ik er zat, hoe meer ik dacht van die 12 stappen, ik weet niet helemaal.
Nee, vind ik wel mooi en eerlijk dat je dat zegt. Ja, nou ja, ik weet dat heel veel mensen er baat bij hebben. Dus ik vind het altijd moeilijk om er een beetje kritisch over te zijn. Maar dat hele van je bent altijd verslaafd. Ja, dat kan ook een soort mantra dan zijn, weet je wel.
Ja,
dus
dan gebeurt het wel, ja.
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 En als ik dan heel erg mensen daarover zie twitteren met hoeveel dagen ze het al niet gedaan hebben en zo, dan denk ik, ja, dan ben je er gewoon nog zo mee bezig.
Ja, dat dagen tellen, al die apps. Het is ja, ik raad het mensen ook echt niet aan.
Nee.
Doe maar gewoon niet. Want als je dat nodig hebt om echt trots te zijn op jezelf, oké, gebruik het even in het begin, is misschien best leuk, maar het houdt je zo bezig.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dan denk je ineens 's ochtends terwijl je je bed uitstapt aan alcohol, terwijl je dat nooit deed.
Nee.
Dat nooit deed, maar nu doe je het omdat je de dag ziet verspringen.
Ja,
ik vind
precies.
Dat heel, nee.
Dus dat, maar goed, dat was gewoon iets wat we in beweging zetten bij jou. En toen dan?
Nou, toen, ik vond het dus heel lastig om gestopt te blijven. Want ik merkte wel, oké, na dat jaar, ik denk dat ik het wel kan alleen nu, sociaal drinken. En nou, mijn hoofd maakte daar een heel mooi verhaal van.
Tuurlijk.
En ik dacht, nou, dit gaan we mooi eens proberen. En dat ging ook een tijdje goed. Ik denk een maand of 3-4.
Dat je gewoon 1-2 wijntjes deed?
Ja,
of,
en dan wel een keer wat meer, maar nooit excessen of zo meer. Nee. Weet je, is nooit meer zo heftig. En op een gegeven moment kwam dat toch wel weer terug. En dat ik werd daar gewoon helemaal ingezogen als het ware weer. En toen dacht ik, dit gaat niet helemaal goed. En toen ben
hebben
ik
ze toch een beetje gelijk met die 12 stappen. Van...
Hou op. maar het is meer je brein. Het is niet als je daar niet komt. Nee, dat zit niet leren hoe je hoofd werkt. Maar goed, dus dat ging een beetje op en neer. Ik denk dat ik in de afgelopen 5 jaar zit dan nu. Ja, ik heb absoluut meer niet gedronken dan wel. Ik denk dat ik na dat half jaar nog een keer of 2 of 3 heb gedronken. Dus dat is denk
en wat was dan de aanleiding? Was dat
sociale druk.
Ja, sociale druk.
Ja, absoluut. Ja, dat ik het gewoon niet meer... Nou, sociale druk in die zin dat ik had een potje, zeg maar. En dat potje was helemaal leeg. En er kwam elke keer als iemand met aanbod kwam dan wat bij. En ik kon elke keer wat nee zeggen. Ja, en die neocortex functioneerde prima. En dat ging goed. Alleen op het einde, als ik me dan net even niet zo lekker voelde en net wat onzeker voelde in die groep, of net niet iedereen kende of whatever. Nou, dat ging soms voor de bel. En ik vond het ook heel lastig om er niet bij te horen. Dat vond ik heel moeilijk.
Ja.
Echt een beetje zelfmedelijden daardoor zelfs.
Ja. Nou, nu heb je het wel goed voor jezelf gemanifesteerd. Omdat je nu hier zo mee naar buiten komt, dat ik me niet kan voorstellen dat er nog iemand is die jou...
Slim, hè?
Nee, is een vraag ook. Ik weet niet, ik bedoel, ik begon dat ik het had voor de gein. Maar natuurlijk wil ik dat niet doen. Maar ik kan me niet voorstellen. Of gebeurt het nog steeds wel eens?
Jawel.
Voor mensen die je niet kennen of niet zo
kennen.
Nee,
maar mensen begrijpen het gewoon niet. Nee. Ik werk in de evenementenbranche ook nog.
Ja.
En daar is ook wel eens jonge mensen om me heen of zoveel. En die zeggen dan, ja, maar ga je dan nooit meer drinken? Weet je wel, helemaal verbaasd. Ik zeg, ja, weet niet, denk het niet. Ik voel me wel fijn erbij. Maar op je bruiloft dan moet je toch champagne drinken? Ik zeg, nou, ik moet helemaal niks, weet je wel. Maar het zit er zo heftig in. Dus dat merk ik wel. Maar ik krijg niet, natuurlijk niet zoveel meer als vroeger. Maar dat hele verhaal dat ik zo mee naar buiten kom, is veel meer dat ik in mijn eigen kracht ben gaan staan.
Ja.
Dan dat ik dacht van, wat is mijn remedie, denk ik.
Ja. Maar, want ik snap dat wel. En dit is ook een vraag die ik mezelf vaak stel. Meer met betrekking tot blowen dan met drinken. Ja, ben ik gewoon wat minder gevoelig voor. Of dan heb ik wel echt excess in meegemaakt. Maar daar met blowen heb ik het ook wel eens van. Ga ik dat dan nooit meer doen? En ik schuif dat een beetje voor me uit. Omdat ik gewoon denk, ja, nu in ieder geval zeker niet. Maar kijk, ik weet ook nog wel hoe het me... Ik weet ook nog wel wat het me gebracht heeft. Zowel positief, ook zeker negatief. Maar ook wel positief, weet je. Het is toch een soort... Nou ja, geestverruimend, het klinkt dan ineens heel positief. Dus hoe zie je dat dan?
Ja, ik vind het lastig. Kijk, ik heb heel veel romantische beelden in mijn hoofd over hoe het was. En ik weet ook dat het heel leuk is vanaf glas 1 tot glas 5, zoiets, weet je wel. Alleen daarna, jongen, en die dag daarna. Ja, dat komt gewoon instant in mijn hoofd als ik eraan denk. Plus, het is dus maar heel kort leuk. En ik vind mezelf nu oprecht... echt goed genoeg. Ik hoef er echt geen sapjes dingetjes meer bij te stoppen.
Nee.
Echt niet.
Nee.
Want ik weet dat ik de kans dat ik me minder goed zou voelen als nu, dat vind ik dan niet waard.
Nee.
En
hoe is het dan als jij... want het is ook een beetje omdat je er gewoon echt een probleem mee gehad hebt en dus in door bent geslagen. Als je nu iemand op het terrasje ziet en een biertje ziet drinken, is dit dan ook een gevoel van walging? Of hoe,
walging.
Nou ja.
Nee, ja, dat heb ik wel gehad. Och jee, dan zou ik iemands glas rosé wel in zijn gezicht willen slaan. Dat heb ik echt gehad. Maar dat heeft puur met jaloezie te maken. En dan ben je er nog niet, weet je. Nu denk ik van, nou ja, wat fijn als die persoon dat bij 1 of 2 glazen kan houden. Tenminste, dat zou ik je dan aanraden om het niet meer te drinken. Dan, nee joh, lekker doen. Maar ik hoef het niet meer. Kijk, als je vegetariër vraagt, vind je het moeilijk als iemand vlees eet? Ja, ik weet niet. Ik denk het niet of zo, toch? Het is een beetje in nieuw hoek.
En waar ben je nog ergens anders helemaal ingegaan?
Hoe bedoel je? Een andere verslaving?
Ja.
Ja, ik heb een tijdje heel erg gesport. Echt vlak nadat ik gestopt was. Ja, dat is natuurlijk gewoon een cross-addiction. Dat zie je wel vaker. 3-4 maanden. Langer kon ik dat niet volhouden.
Echt helemaal voor de sixpack, hè?
Ja, helemaal all the way.
Ken ik ook. Zeer erg. Maar is toch lekker. Ik bedoel, in de zin van beter dat dan...
Maar ik weet ook. Ik heb die dopamine nodig, weet je. Ook dat boek wat we aan het schrijven waren, was in 5 dagen klaar.
Bam.
Kijk, Paul en ik zijn allebei zo.
Ja.
Wanneer is het af? Gisteren.
Ja.
Dus ik stop het nu in de goede dingen. Maar ik heb nog wel... Ik heb gewoon een eetprobleem bijvoorbeeld. Ik heb echt een suikerverslaving. Daar moet ik echt op letten.
Ja.
Ik hou onwijs van slecht eten. Ik ben er heel gevoelig voor. Dus ik moet mezelf daar nog steeds wel scherp op stellen. En ik... Ja, dat weet ik ook gewoon. Maar om die fabriek in je hoofd te begrijpen... als je die begrijpt, dan is dat maar wel net wat makkelijker.
Ja, maar dat is vind ik echt mooi de basis van jouw verhaal. Uitzoomen is ongeveer het codewoord.
Ja.
Waarbij je dus ook, want dat is iets waar we allemaal kennen... waar we dan ook mee bezig zijn. Op het moment dat we er toch aan toe hebben gegeven... dan worden we boos. Hè? Dan wordt die planner, die wordt boos... En het effect is alleen maar dat je zeker weet dat het weer gaat gebeuren.
Sterker nog, die planner wordt boos, maar die bedenkt daarna gelijk ook weer een verhaaltje waarom je er niks aan kon doen.
Ja.
Dus ja, dat vind ik zo mooi. En nu zie ik dat bij mezelf. En dan zie ik mezelf nu dan met chocola of zo en loop ik naar de koelkast. En dan zeg ik, ja, vandaag gewoon heel druk gehad op mijn werk. En maar echt wel een hele drukke dag gehad. Ja, maar ik stond wel heel lang in de file. Dus ik heb het echt wel verdiend. En via zo'n uitzoomstatus kan ik er echt van in de lach schieten.
Nee,
echt van in de lach schieten. En dan doe ik het soms alsnog wel.
Ja.
Dan denk ik, ja, nu ga ik het wel gewoon doen. Alleen doordat je hoofd denkt niet van, wat doe je nou weer? Nee, het is gewoon van, ja, nee, maar vandaag. Dus je krijgt dan een soort, dat is cognitieve dissonantie, vind ik fantastisch.
Nee,
als je die door hebt, dan lig je de hele dag in een deuk om jezelf.
Maar welke, want kijk, jij, het woord dopamine viel. En dat is een beetje waar het om gaat.
Ja.
Ik ben ook verslaafd aan dopamine.
Ja, heel veel mensen.
Heel veel mensen, ja.
Ja, je hebt verschillende types natuurlijk. Ik ben echt een dopamine type, nou jij ook. Een boekhouder is een serotonine type.
Ja,
je hebt
ook
een,
Hoe
heet het? Een testosteronmannetje, nou die kun je ook uittekenen. Dus zo passen we wel redelijk soms in een bepaald hokje.
Maar die chocolade is blijkbaar. Of wat sta je toe? Want ergens zou je bijna moeten zeggen van ja, het uitzicht in iets. Je kan wel echt willen dat je helemaal niks doet. Maar dat is misschien ook veel te utopisch.
Ja, klopt. Kijk, wat ik doe is... Ik kijk heel erg naar de situatie van... Ik heb nu heel erg zin. Ik ben gek van harlekijntjes, van die zoete drop. Ik heb er nu heel erg zin in.
Is dat met dat suiker erop?
Nee, dat zijn van die gezichtjes. Van die zwarte kleine dropjes. Nou ja.
En dan gewoon bam, een lekkere zak. Oh, jongen,
ja, maar stoppen doe ik ook niet. Hè? Nee. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb een bodemdrang.
Ik koop het gewoon niet.
Nee, nou, ik ook niet, hè?
Nee.
Ik ook niet. Maar ik ben in staat soms om ervoor op pad te gaan.
Ja, precies.
Maar als het zo erg is, dan denk ik dus al bij mezelf van... Oké, wat is er nu aan de hand?
Ja.
Voel ik me verdrietig? Ben ik boos? Wat voor emotie voel ik?
Ja.
Of is het gewoon echt een leegte die ik probeer op te vullen? En dan ga ik daarna kijken. Ga ik daarmee akkoord, ja of nee?
Ja.
Maar ik ga mezelf niet alles ontzeggen, nee.
Nee. Nee, en dan, ik bedoel, dan zit er echt nog wel een groot verschil in... of dat nou heftig sport is, of een zak harlekijntjes... of gewoon toch helemaal...
Ja, als ik kijk nu naar mezelf, hoe ik ben en hoe ik in elkaar steek... dan vind ik het ook niet gek dat ik zo aan die alcohol verslingerd was. Want het hoofd gaat echt 24/7 door.
Mm-hmm.
Ik word wakker en het is... Ding, ik ben aan, weet je wel. Mijn telefoon, social media is ook een ding.
Ja.
Kan ik me ook in verliezen.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen, ja, die zijn er gewoon. En ik weet het van mezelf of zo.
Aha.
Moet ik er per se vanaf? I don't know. Ik ben al lang blij dat die alcohol geen rol meer speelt.
Nee.
Dus dat is belangrijk, denk
ja.
ik.
Maar ja, dat is belangrijk. Maar ook wel goed om in te schatten dat dat slechts een middel is... voor iets nou ja, wat gewoon echt bij jouw persoonlijkheid hoort. Want anders, ja goed, in jouw geval ging je dan ging je naar de sportschool toe. Maar dan is de kans dat het een soort andere druk wordt of dat is zeer groot, toch?
Ja, dat zie je heel vaak. Dat zie je echt heel vaak.
En... Dat vond ik wel echt, jullie maken een vergelijking met remschijven.
Mm-hmm.
dat hoe meer verleiding er is in je leven, des te sneller die remschijven slijten, zeg maar.
Ja.
Dus dat betekent dus ook als je heel vaak nee moet verkopen, hoe zeg je dat? Nou ja, als er dus... Ja, dat vond ik nogal wat.
Ja, dus als je in de horeca werkt en je stopt met drinken, moet je dus heel vaak nee zeggen, misschien bij sluitborrels of zo. En hoe vaker je dat moet doen, hoe slechter die remschijf is. Dus daarom zeggen wij ook echt van, probeer echt die omgeving niet op te zoeken.
Nee.
Dus dat je neocortex gewoon sterk blijft.
Maar dat is dus ook de reden, denk ik, dat... Hè, we kennen allemaal wel de voorbeelden van sterren, of misschien ook gewoon mensen in de omgeving die gaan naar afkikklinieken. Mm-hmm. Dat is ook gewoon even om gewoon even die remschijven...
Ja, ook. Maar ook om echt een tijd volledig uit je normale wereld te zijn, waar je altijd deed wat je deed.
Ja.
Dus kijk, even een vergelijking te maken. Als jij altijd op de bank een glas wijn zit te drinken aan de linkerkant van de bank en je kijkt dan altijd Netflix, ja, ga dat gewoon even niet doen.
Nee.
Niet zonder alcohol, want je brein legt gelijk die koppeling, weet je. Ja. Dus dan maak je het jezelf wel echt heel lastig.
Ja, laten we even gaan, want dat is echt de mooie vertaling die jullie gemaakt hebben van die 50 mannetjes, die 50 mannetjes en het ene mannetje.
Ja.
Dus het reptiele brein, het fight, flight en freeze, wat ons heel erg helpt op het moment dat er paniek is. Maar ja, zoveel paniek is er niet in ons leven, zo is het ook. dus...
Nee, niet meer. Nee,
nee toch?
Nee, zeker.
Maar die is heel erg van de routine. En nou ja, ik ben daar echt een soort nerd in geworden als het gaat om mijn ochtendroutine. Omdat ik gewoon weet dat me dat heel veel houvast geeft.
Ja, ja.
Hoe kan je een routine aanpassen?
Een routine kan je aanpassen door... nou ja, wij omschrijven in ons boek een methode, een als-dan-methode.
Ja.
Dus eigenlijk is het gewoon, je hebt een patroon. En de patroon is nu, als ik me zus of zo voel, ga ik drinken. Of als ik thuis kom naar mijn werk, ga ik drinken. Dat is een patroon. Eigenlijk is dat al een als-dan. Dus
ja.
Als ik uit mijn werk kom, dan pak ik een biertje. Dat patroon zal altijd blijven. Dat noemen ze dan ook in mijn ogen de ziekteverslaving.
Ja.
Nou, ziekteverslaving, het spijt me, maar daar kan ik niks mee.
Nee, maar het is wel gewoon goed om te realiseren dat pad, dat is nou eenmaal gemaakt.
Ja.
Als je bekijkt in een bos en er kan echt best wel wat overheen groeien.
Ja.
Maar dat paadje blijft altijd bestaan.
Dat paadje blijft altijd bestaan en dat gaat begroeid worden zolang jij andere omwegen gaat pakken. Dus op een gegeven moment zeg je van, nou, als ik uit mijn werk kom, dan drink ik een verse munthee, ik noem maar wat. Nou ja, als je dat dus gemiddeld 30 tot 60 dagen doet, echt consequent doet, dan heb je gewoon een nieuw pad aangemaakt.
Ja.
En dat moet je sterker maken. En dan is dan ben ik van mening dat je een heel eind bent.
Ja.
Dus met
dus niet
alles
vooral
wat
je niet gaat doen, maar vooral wat je wel gaat
doen.
Ja,
wat niet signaleert ons brein helemaal niet.
Nee.
Wat je wel gaat doen. Ik zeg ook nooit, ik ben gestopt met drinken. Ik zeg altijd, ik ben begonnen met leven.
Ja, mooi.
Ja, dat is echt.
En om het voor jezelf even voor ons concreet te maken, Wat zijn een paar van als-dannen die jij hebt geïntegreerd in je leven? Dus als ik nu bij jou, je bent 's avonds in de kroeg. Misschien ben je daar niet eens meer, dat weet
ja,
je.
Ga ik wel natuurlijk. Ja. Als het weer kan, zeker. Ja.
Oké, top, ja.
Jij is leuk.
En als ik dan vraag, wil je wat drinken? Nou, dat is wel een hele open vraag. Maar hoe is jouw als-dan met betrekking tot als alcohol op je pad komt?
Met alcohol, ja. ik zou bijna zeggen, als ik een biertje aangeboden krijg, dan doe ik het niet. Maar dat is geen goede als dan.
Nee.
Ik heb het niet echt nodig meer.
Nee.
Kijk, die paden die heb ik wel gemaakt.
Ja.
En die zijn. Maar als je net begint, is dat gewoon heel krachtig. Om dat gewoon een tijd te doen. Maar ik heb als dan in mijn hele leven. Ik ben met als dan gestopt met roken, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Ja.
Oké, okay, dus?
Ik had... want ik merkte, ik was wel eerder gestopt een paar keer en dan heel kort. En dan merkte ik dat ik heel snel heel veel lucht weer in mijn longen kreeg. Dat was echt nummer één verschil wat ik merkte altijd, met een dag of vier. En toen dacht ik, oké, dan maak ik een als dan. Als ik zin heb in een sigaret, dan haal ik 3 keer adem heel diep.
Ja.
Doe ik nu nog steeds. Ik was een beetje nerveus voor het interview. Ik zit in de auto en ik merk gewoon dat ik dat zit te doen om die,
een soort
omdat ik aan een
sigaret
zit te denken.
Ja,
dus het is helemaal geautomatiseerd. Dus dat doe ik nog steeds wel grappig om te zien. Ja, heeft me heel erg geholpen.
Ja. Superkrachtig.
Ja.
Mooi. Dat is de routine. Het reptiele brein. Dan heb je het zoogdierenbrein. Wat gaat voor de korte termijn. En wat dus gaat voor plezier. Maar ja, wat is plezier dan dus?
Ja, plezier is als de dopamine vrijkomt.
Ja.
En als jij een glas alcohol drinkt, dan heb je heel veel dopamine in je hoofd. Dus dat is een quick fix inderdaad. Dus het is ook zo, wij zeggen altijd, wij hebben dan zo'n challenge en we zeggen tegen die deelnemers in week 1 van, joh, het is er bijna niet tegen te gaan dat je je gewoon 5 dagen even shit voelt.
Ja, want dat is de 40 dagen zonder alcohol.
40 dagen challenge, ja, klopt inderdaad. En dan, want mensen verwachten bij zo'n challenge, die doen daar mee en die denken, nou, ik ga me instant helemaal fit voelen.
Ja.
En ik kom uit bed en alles is goed. Maar dat werkt gewoon niet zo. Je mist gewoon echt dopamine, endorfine, oxytocine zelfs. Dus het is echt wel even bijschaven weer. Maar we zeggen wel, door heel veel te gaan wandelen, door 's ochtends vroeg uit je bed te gaan, door een zonsopgang, kan je echt wel dat versterkt terug aanmaken. Want je beloningssysteem is gewoon een beetje naar de haaien.
Ja.
Dus dat moet echt wel even herstellen als je veel drinkt.
Wat is jouw, heb jij een ochtendroutine eigenlijk?
Jazeker.
Oké, nou, daar komt-ie.
Zeker. Ja. Nou, ik ben dus heel erg van de avond naar de ochtend gegaan. Omdat, ja, ik drink geen alcohol meer.
Nee, ochtends bestond eerst voor niet
voor
jou.
Nee, bestond helemaal niet, weet je wel. Gelukkig ook niet, denk ik. Maar daar was ik ook zo blij mee. Dat ineens die tijd had ik teruggewonnen, zeg maar. Dus ik dacht, wat ga ik daarmee doen? En ik merkte, ik ben helemaal geen avondmens. Toen ik nuchter was een tijdje, ik word hartstikke moe om 10 uur. Ik ga gewoon naar bed. Dus ik was mezelf altijd eigenlijk wakker aan het houden met wijn. Dus nu, ik zet mijn wekker in de zomer om 5 uur. Ik ga er om 5 uur uit, dus tussen 5:30 en 6. Want ik heb sleep cycle, dus die maakt je gewoon wakker wanneer...
Ja.
Nou, ik weet niet of ik het moet geloven, maar ik doe het gewoon netjes elke nacht. En dus dan word ik wakker, dan ga ik eruit. En dan trek ik eigenlijk meteen mijn sportkleren aan, ga ik wandelen, altijd. En op woensdag doe ik met een trainer doe ik een beetje krachttraining en zo. Maar voor de rest veel buiten. Ja, dat is mijn meditatie eigenlijk. Want mee mediteren... Ze zeggen, mediteren kan je leren. Nou, ik ben heel hard leers, denk ik. Want het gaat me niet zo makkelijk af. Maar ik merk dat ik, als ik in de natuur loop... Als ik mensen erover praat, denk ik... Nou, volgens mij heb ik hetzelfde effect.
Absoluut, nee. Ik denk dat het heel meditatief is.
Ja.
Maar ik denk ook dat je het veel te groot hebt gemaakt... over wat mediteren zou zijn dan. Want als ik jou... Ja, doe mediteren, kan je helemaal niet leren. In de zin van, het is niet... Tenminste, dat is mijn visie erop. Het is gewoon zitten en ademhalen.
Ja, dus, en met jezelf zijn.
Ja, maar het is, ik bedoel, dan zijn er nog steeds heel veel momenten dat je denkt, ik word je helemaal gillend gek. Nou, dat zijn de beste momenten om even te blijven zitten natuurlijk. maar dat is het sowieso. Hè? Dat gaat weer over die remschijf. Want heb je daar nu, ja, merk je dat zelf ook, dat als je dus inderdaad slecht slaapt of even niet bewogen hebt of minder wandeling hebt gedaan, dat je het moeilijker vindt om niet te roken, niet te drinken?
Ja, ik merk het gelijk. Als ik slecht heb geslapen met name... of heel ongezond heb gegeten de dag ervoor... kan ik dat echt wel merken... dat ik het lastiger vind om weerstand te bieden tegen dingen. Maar daarom doe ik ook vaak... bijvoorbeeld huishoudelijke taken die ik niet zo nice vind... altijd allemaal in de ochtend. Dat is altijd voor 8 uur al gebeurd.
Ja.
Want ik weet gewoon, 's avonds komt er echt niks meer op mijn handen.
Ik weet niet of je hem zo kan reproduceren. Ik weet hem namelijk ook zelf niet meer precies. Maar er staat over dat remschijven slijten... er staat een soort onderzoekje in... waarbij mensen dan dus eerst... De ene mensen hebben geloof ik wel ongezond gegeten en de andere niet.
Met die radijs, denk ik, dat jij bedoelt.
Ja.
Mensen zijn in de wachtkamer, dan krijgen ze de keuze of ze nemen radijs. Ik heb, het is lang geleden dat ik hem gelezen heb, maar krijgen ze een radijs of een koekje of zo?
Ja.
En de mensen die kiezen voor die radijs, die gaan... Of ze moeten allebei een cognitieve test daarna afleggen. Dat was hem volgens mij. En dan de mensen met die radijs... scoren veel beter,
slechter
dan de mensen die toegeven aan iets, omdat ze dat veel meer moeite heeft gekost al op voorhand.
Kijk, anders was het heel simpel. Dan dacht je, de mensen die de radijs hebben gekozen, die doen dat onderzoek beter dan de mensen die het koekje hebben gekozen. Nee, het is juist andersom. De mensen die voor de radijs hebben gekozen en dat koekje al hebben weerstaan, die maken die test slechter. Terwijl, ja, dat vond ik nog wel opvallend.
Die hebben een soort leverage al ingeleverd eigenlijk. Van dat, ja, klopt inderdaad. Ja.
Maar dat betekent dus ook, dat is een beetje mijn vertaling, dat ik dacht van, maar ik moet dus dan ook echt minder verleiding opzoeken gewoon.
Ja, maar dat is ook zo. En dat zeggen wij ook echt tegen de mensen van, ik vind het altijd lastig, want ik hoor dat bij de AA altijd, ga niet naar feestjes en doe dit niet en doe dat niet. Denk ik, ja, hallo, 25, ja, ik kan niet overal nee tegen blijven zeggen.
Je werkt notabene in de evenementenindustrie.
Ja, dus... maar aan het begin, doe dat gewoon even niet.
Nee, precies.
Als je denkt dat het lastig is. En spreek met die vriendin af in de ochtend. Maak een ontbijtdate of ga wandelen 's ochtends. Of verplaats gewoon even je dag, weet je wel. Dat helpt gewoon. En als die patronen die je aan hebt gemaakt en die als die sterk genoeg zijn, ga dan weer lekker jouw dingen oppakken. Maar niet alles is ook leuk zonder alcohol, hè? Daar ben ik ook heel eerlijk in.
Dus, noem eens iets.
Er zijn dingen, bijvoorbeeld ik ging vroeger nog wel eens echt naar rockconcerten en zo. Ja, dat vind ik nu niet meer zo leuk.
Nee, oké.
Nee, dan denk ik, de zwetende mensen om me heen en een bier overal. God. En jeetje, wat een herrie eigenlijk. In de auto vind ik het echt lekker, maar op zo'n concert niet meer. Dus dat verandert ook gewoon. Dat is ook oké. Je hoeft niet per se alles te blijven doen. Nee. Ik ging heel lang nog naar mezelfde stamkroeg. Dus zat ik daar met mijn spa rood aan de bar dezelfde gesprekken te voeren. Ja, dat matcht gewoon niet meer.
Nee.
Dat gaat gewoon niet.
Nee. Maar heb je dan nooit zoiets... Want dat beklemt mij zelf een beetje. En dan kom ik weer op dat geestverruimende. Dat ik denk, ja, maar om dat helemaal nooit meer te doen. Ja, dat voelt dan toch een beetje te suf of zo.
Te suf, ja?
Ja.
Ik denk het wel eens, maar ik denk het alleen op de momenten waarbij ik vroeger normaal ook iets zou hebben gebruikt.
Ja.
Dus ik kan nog wel eens een beetje labiel zijn of wat zelfmedelijden ervaren of zo. En dan denk ik, oh ja, normaal zou ik nu een paar glazen drinken. Maar ik vind mezelf gewoon echt niet suf. En ik vind mijn leven niet suf. En ik vind, mijn drukke hoofd is echt verre van suf. En dat hele kindse en speelse is weer terug, wat ik echt jaren gewoon niet gehad heb. Juist omdat ik gewoon helder ben, dus... Nee, ik heb dat niet meer zo. Maar dat was wel iets waar ik heel lang tegenaan heb gelopen. Van ja, maar hoe moet dat nou? En ik ben echt een saaie doos. Als ik niet een keertje gewoon uit de band kan springen. Maar dat is geprogrammeerd, hè?
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Dat is ook zo. Maar ik kan me voorstellen, maar blijkbaar niet. Ik wil je niet ineens daaraan helpen. Maar dat je gewoon dan toch denkt van nou ja, maar ik ga wel. Of juist meer in spirituele vorm, weet ik wel, ayahuasca proberen. Of juist... die ene keer per jaar oud en nieuw pilletje erin.
Nou, ik had laatst was ik op Instagram live met Edwin Selij en die zei ja, ik doe het gewoon 2 keer per jaar. Maar dat weet ik ook van mezelf. Dan ga ik gewoon helemaal tot gaas.
Drinken of
en
wat?
En dan drinken, weet ik.
Ja, van, want hij is hem ook echt wel even eraan gegaan.
Ja, precies.
Alcohol.
Maar hij weet het. Als ik het doe, dan is er een prijs die ik betaal. En nou ja, dat doe ik af en toe. Ja, ik vind dat nog wel te spannend. Ik heb die behoefte te weinig om daaraan toe te geven. Maar zoals je zegt, ayahuasca of zo, ben ik wel heel erg aan het nadenken, maar ook over aan het twijfelen. Omdat ik gewoon weet hoe mijn hoofd reageert op zulke soort dingen.
Ja, ja, al weet ik niet, maar daar ben ik gewoon technisch gezien niet goed voor onderlegd. Of dat nou echt die dopamine rush en zo geeft. Dat denk
je hebt het gedaan, toch?
Ja, maar ik weet dat dus helemaal niet of dat...
Maar ik ken wel mensen die doen dat gerust 6 keer per jaar. Dan dan gaat je doel voorbij, toch?
Ja. Nee, maar kijk, voor mij is het vooral iets wat nou niet per definitie leuk is. Ik bedoel, als het gaat over het uitzoomen, dan is dat iets waar dat je gewoon heel erg bij helpt.
Ja.
En dat is dus zeker niet nodig, want dat kan je ook met wandelen in de natuur of met gewoon zitten op een kussentje. Maar het is wel eventjes uitzoomen on steroids, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Want wat kwam je tegen? Ja, nogmaals, het is toch allemaal wel gekomen doordat je een bepaald gevoel ontliep of zo, denk ik. Weet je niet.
Ja, ik kom uit een best een druk gezin, 5 kinderen. Ik ben de 1 na jongste. Ja, dat is allemaal later pas uitgekomen, hoor. Daar was ik me toen echt niet van bewust. Maar ik heb me wel op een bepaalde manier opgesteld in dat gezin. Dat heb ik helemaal zelf gedaan, overigens. Ja. Ik was echt gewoon pleaser en ik zorgde wel dat ik niet zo opviel. En ik had een zusje onder mij en een zusje boven mij. Die hadden best wel een sterke persoonlijkheid. Dus ik heb me daar heel erg in gevormd. En dat is er later gewoon gigantisch uitgekomen.
Ja.
Mijn moeder zei wel eens van, Esther, hebben we geen kind aan. Weet je, als je daarmee gaat winkelen, je vindt alles goed. Als iets niet mag, is nooit een probleem. Ja. Nou, dat heb ik een paar keer gehoord. Daar ben ik heel goed op gegaan. Dus dat is gewoon een beetje mijn programmering geworden destijds. Ja. En dat
is mooi dat je zelf zegt van dat heb ik zelf gedaan. En zo gaat dat gewoon automatisch.
Zo gaat dat.
Daar is niemand voor verantwoordelijk. Ja, behalve jezelf, maar eigenlijk ook niet. Want je bent een kind en je doet maar wat.
Juist, het had ook nooit anders kunnen gaan dan dat het gegaan is. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus, en mijn ouders hebben ook een programmering en iedereen. Dus nou goed. Dus zo heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment is dat zo die andere kant opgeslagen. Van ja, maar nu is het verdorie mijn tijd, weet je wel? Nu ben ik een keer belangrijk. En nu ga ik een keer niet voor jou en voor jou en voor jou in de bres springen. Maar nu ga ik een keer voor mezelf iets doen om dat hoofd leeg te maken. Nou ja, en zo zagen mijn weekenden er dus uit. Dus het was de hele week eigenlijk, nou, en iedereen is pijpendans. En op vrijdag was het mijn tijd, letterlijk. En dan ging het echt mis tot het gaatje. En
ik kan dat, ook wel voorstellen. Ja, sorry. En
dat ben ik gaan aanpakken, want dat was eigenlijk wat eronder lag de hele tijd,
Nee, want ik kan me wel voorstellen dat genoeg mensen dachten, oh, die Esther, altijd top. Ja. Altijd lachen. Echt, Esther.
Ja, gezellig. Is ze weer feestnummer. Met haar doen we het licht uit. Ja, maar dat was ook zo.
Ja.
En er zijn meer mensen die ook zo zijn. En daar ging ik vooral heel veel mee om. Dus dat was mijn wereldje. Ja.
En wat heeft je dit, want jij vertelt het heel mooi. Ik vind het echt respect over hoe jij gewoon even dus inderdaad kan uitzoomen. En even je oude gezinssituatie erbij neemt hoe dingen gekomen zijn.
Ja.
Wat heeft je daarin geholpen? Want dat vond ik echt heel top. Dat heeft me voor Koekeroe heel veel gegeven eigenlijk. Dat ene stukje uit jullie boek. Namelijk dat het maakt niet zozeer uit welke therapie je doet. Als er drie dingen bij je komen, dan werkt het. Oxytocine, hè, dus vertrouwen, serotonine. Dat is als je een beetje geestelijk in balans bent. Ja. En endorfine, weet ik even niet meer.
Ja, klopt, maar die voel je echt heel erg.
Als je en als je dat voelt, het maakt even niet uit wat voor soort therapie je doet. Als dat bij jou beklijft en dat bij jou raakt, ja, dan gaat het werken. Toen dacht ik, oh ja, lekker. Dan heeft het dus nog steeds, vind ik, heel veel zin om in Koekeroe al die dingen het licht te laten zien. Want ja,
hetzelfde zeker. Geld zit er, dat is een vestiging voor jou, dat snap ik. Dat
zit
is
er iets
zo.
In of zo, weet je, ja. Maar wat is het bij jou geweest?
Nou, ik was op Curaçao op vakantie. Dat was vorig jaar maart. Moeten we even terug. Ik kon daar niet weg. Corona, ik kreeg bronchitis. Nou, we hebben daar een maand gezeten. En ik vond het daar heel lastig om niet te drinken. Dat kan je misschien eens bij voorstellen. Mm. Stranden, cocktails overal. Ja. Ik heb daar zo vaak nee moeten zeggen. Die neocortex was helemaal dood. Die kon niks meer.
De remschijven waren versleten.
Ja, maar vooral vond ik mezelf heel zielig bij tijd en wijlen. En lag ik gewoon echt te huilen terwijl ik op een fantastisch eiland was. Dus dat vond ik zo'n wake-up call. Dat ik dacht, oké, ik neem hier nu de tijd, die coronatijd, om te kijken hoe ik dit kan veranderen. En als het niet lukt, dan ga ik gewoon weer drinken. En dan zie ik al wat schip staat.
Okay,
dat was echt voor mezelf heel duidelijk. Ik heb het ook tegen mijn vriend zo gezegd van, ik ga nu alles doen wat ik kan doen. Podcast, boeken lezen, alles doen. Erover lezen wat ik kan lezen. Maar als dit niet werkt, sorry, maar dan heb ik er echt alles aan gedaan. Weet je wel?
Lekker, lekker groot.
Ja,
ook een
ik hou ervan. Maar anders werkt het niet bij mij. Nee, ik denk, het is dit of dat. Niet, weet je? En toen kwam ik heel snel terecht. Want ik had natuurlijk met alle respect voor de mensen die naar de AA gaan, ga ik zelf ook af en toe nog heen. Maar die 12-stappen programmering in mijn hoofd, het was voor mij echt een mentale gevangenis, kwam ik achter. Dat van, je bent verslaafd, je hebt voor de rest van je leven, je hebt een chronische hersenziekte waar je nooit meer van afkomt. Ja. Ik dacht, waar is de hoop dan?
Ja.
Weet je wel, waar is dan...
Hé, maar ik vind het heel mooi hoe je het omschrijft als gevangenis. Maar dat doet me gewoon heel erg denken aan bijvoorbeeld het geloof. Het is een soort dunne scheidslijn wanneer iets een houvast is of een gevangenis.
Juist.
En ik snap echt wel dat het heel veel mensen helpt.
Ja, ik ook. Kijk, als iemand zwaar heroïneverslaafd is en die is eindelijk weer onder de mensen en die heeft houvast aan die stappen. Erken dat je verslaafd bent naar stap 12. Draag de boodschap uit en alles wat ertussen zit. Dat kan iemands leven veranderen. Absoluut.
Mm-hmm.
Maar het is niet een pakketje wat je zomaar op elk individu kan plakken.
Nee.
En dus niet bij mij.
Nee.
En daar kwam ik achter. En toen ging er een wereld open aan de andere kant. Zoals Jan Geurts bijvoorbeeld.
Ja. Oké, we gaan naar de boeken.
Ja, dat is goed. Ik weet niet of Jan Geurts erbij zit.
Precies. Want ik vond het nog wel mooi. Hij ligt er niet bij.
Nee,
maar hij werd wel gelijk... Ik dacht, misschien heb je nog extra gesproken. Of is het gewoon de inzichten. Want ik zag hem bij de bedankje staan.
Ja, hij heeft een testimonial geschreven voor het boek. Dus hij komt achter op de achterflap.
Ja, oké, top.
Wij dachten, dat gaat hij nooit doen, maar dat heeft hij gedaan.
Nice.
Daar ben ik heel blij mee, want
snap ik.
Hij heeft mij echt fantastisch veel gegeven. Vooral verslaafd aan liefde, denk ik.
Ja, en dus ook heel erg een bewustwording in zelfafwijzing.
Ja, mega. En toen dacht ik, alsof het klikte, dit is het. Dit is waarom ik elke keer weer teruggrijp naar die fles. Maar nu ik dit weet, kan ik dus ook mezelf de moeite waard gaan vinden en zelfliefde en et cetera, dat ik het dus niet meer nodig heb. Dus het was voor mij ineens, er ging echt ineens een wereld open.
Ja.
En toen kwam ik bij een therapeut terecht, Robert Koops. Die heeft ook, zijn website is ook De Verslaving Voorbij. Dat klonk mij al heel lekker
dat is het
in de oren.
Gehoord. Ja, precies.
En daar ben ik geweest en die heeft die kant nog veel meer belicht. En toen dacht ik, dit is het. En toen ging, toen kwam Sober in Life, toen ging alles rollen.
Ja. Sober in Life is jouw Instagram-account.
Ja.
Ik moet zeggen, maar ik ben gewoon wel een taalding. En ik bedoel, dat is nu helemaal gewoon zo erin gesleten. Wat ook genoeg zegt, maar sober klinkt zo sober.
Ja, klinkt heel sober, hè?
Ja.
Terwijl in Amerika is het best wel een heel normaal woord,
ja, maar
hoor.
Daar is het sober echt alleen alcoholvrij, toch?
Ja, precies, precies.
Maar wij, en dat zegt genoeg, dat is ook een beetje verkrekt misschien. Maar sober heeft bij ons ook los van geen alcohol
een woord, maar die naam is ook natuurlijk met heel veel dopamine bedacht in één dag.
Want het triggert gelijk wel, want niemand wil sober in life staan of zo, weet je wel. En jij straalt dat wel uit, dus het triggert me ook heel erg.
Juist als je op mijn pagina komt, is niks sobers aan mijn pagina, weet je. Dus dat is wel echt de grap eraan, inderdaad.
Ja.
Maar dat is allemaal gaan stromen eigenlijk toen ik zag wie ik was.
Dus dat is best nog wel fris.
Heel fris.
Ja.
Ik denk dat in augustus mijn eerste post geplaatst is.
Oké.
Dus dat is best wel snel gegaan.
Ja.
En maar zoveel te leren over jezelf.
Ja.
En dat heeft gewoon, mijn hele ontwikkeling heeft vanaf mijn 16e tot mijn nou ja, tot mijn 29 is helemaal stilgestaan.
Ja, nou, dat vind ik...
Ze voelt het nu, omdat ja, ik zoveel ja. heb om te leren
nee,
over mezelf.
Ik snap het hoor, maar het is ook dat heeft zo moeten zijn en heeft je dus heel veel geleerd.
Zeker,
maar
ja.
Maar ik snap wat je zegt. Ja. Oké, okay, de drie boeken die je wel hebt meegenomen. Sorry Jan, je hebt het de achterflap geschreven, maar je hebt de top 3 niet gehaald, begrijp ik.
Hij ligt op tafel nog, ik wist het niet.
Nee.
Nou, Paul Smit boek... veranderen voor lui mensen, natuurlijk. Samengeschreven met Aicha Sapora. Nou, en dit boek heeft mij van het rook afgeholpen, wat ik net zei. Ben ik heel blij mee. En dit
want wat is de eigenlijk... Ik ken het boek niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken Paul Smit wel, maar wat is de essentie hier van veranderen voor lui mensen?
Hier worden nog veel meer de gewoontes doorbreken aangepakt. In ons boek is een klein knipoogje naar het begin, maar dit is eigenlijk, het gaat helemaal erover. Hoe die drie breinen in elkaar zetten, hoe bewustzijn, hoe dat werkt, hoe je onderbewustzijn vooral werkt. En, op het einde...
en hoe het onderbewustzijn, er zit op een gegeven moment een soort rekensommetje in jullie boek, dan word je helemaal gek.
Ja.
Hoeveel het onderbewustzijn
veel meer
doet.
En dan op het eind heeft het nogal een vleugje non-dualiteit deze ook.
Ja,
en dat
precies.
vond ik mooi, maar dat was weer mijn ingang naar...
Naar non-dualisme?
Ja.
Oké, okay, ja, dat is een onderwerp wat ik nou ja, helemaal niet vermijd. Dat is overdreven, want dan zou ik er echt te veel mee bezig zijn. Maar ik heb Paul nog niet uitgenodigd, omdat ik gewoon denk, ik moet er nog... Voor mijn gevoel moet ik het nog meer snappen. En ik begin het wel steeds meer te snappen. Maar ik vraag het gewoon aan iedereen die ook maar de term laat vallen. Dus nu ook aan jou. Wat is non-dualisme?
Wat een shitvraag. Ja. Ja, kijk, weet je, jij omschrijft het nu, maar zo is het voor mij ook. Hè?
Ja, okay.
Alleen er zijn een heleboel aspecten aan, aan dat non-dualisme, wat ontzettend bij mij resoneert. Bijvoorbeeld, je hebt geen vrije wil. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik doe dingen en ik vind dingen.
Sorry. Hoezo heb jij geen vrije wil?
Omdat ik het gewoon voor heel weinig procent maar zelf bepaal.
Ja, maar uiteindelijk heb jij toch in 2016 naar de Gay Pride bedacht en ik stop ermee.
Dat had zo moeten zijn, ja.
Ja, maar dat heb jij wel bedacht. En dat was toch even de planner die op basis van de urgentie en de passie het reptiele en het zoogdierbrein kon overtuigen.
Ja, door nieuwe patronen aan te leren.
Dus
maar,
dat heb je gewoon zelf gedaan.
Ja, maar ik geloof dat dus ook nooit anders had kunnen gaan. Dat had nooit anders kunnen zijn dan dat.
Niet. Ik bedoel, er zijn 100.000 andere Esters die nog steeds die gewoon hun leven lang zo hadden geleefd.
Ja, dan had dat voor hun zo moeten zijn. Snap je? Het is een beetje niet uit te leggen.
Nee, oké. Okay.
Voor mij dan ook. En ik vind dat juist heel mooi.
Kijk, daarom sla ik er zo op aan. Sorry, maar ik vind het dan... Dan staat het bijna inherent als het heeft allemaal geen zin om dingen te ondernemen. Want het gaat toch zoals het gaat.
Nee, maar dat doe je niet.
Nee, dat doe je dus niet, nee. Nee,
okay. Nee, heb ik ook heel lang gedacht. Dan zei ik al, had ik ook met Paul een discussie over.
Nee, dat Patrick Kikker die jouw voorwoord heeft geschreven. Ja. Of jullie voorwoord. Die had ik een leuk gesprek mee in zijn podcast. En die benoemde dit ook wel heel erg op een manier. Ik dacht, oh ja, natuurlijk. Want je wil niet, want dan zeg ik altijd van... Ja, dan zou ik wel gewoon blowen en een zak chips op de bank
liggen,
zitten.
Ja.
Maar dat is helemaal niet wat je in intentie... Hè? Dat
nee,
wil je niet.
Dat gaat helemaal niet zo.
Nee.
En dat zou helemaal niet het liefste zijn wat je zou willen doen, toch?
Nee.
Nee, dus nee. Ja. En ik vind het vooral heel mooi, want het non-dualisme helpt me om het verleden te zien als iets wat nooit anders had kunnen zijn dan dat het was. Dus daar gaat gelijk dan een groot gedeelte schuldgevoel vanaf.
Ja.
En schaamte vanaf en spijt en dat soort dingen. Want het is nu zoals het nu is en dat komt omdat dat gebeurd is, zeg maar. En dat vind ik fantastisch. Dat vind ik heerlijk om daar zo over na te denken.
Ja.
Plus, nee,
het
gaat zoals het gaat. Ja, sorry, maar heerlijk. Het gaat zoals het gaat, ja. Laatst, ik was toevallig hier in Haarlem samen met mijn vriend, een weekend weg. We hadden de auto in een parkeergarage gezet. En mijn laptop zat erin. En op een gegeven moment moest ik een beetje werken nog of zo. Dus ik zei, maar even terug naar de auto. Want mijn laptop ligt daar nog in. Dus ik ga naar de auto en ik bedenk me opeens. Heb ik hem op slot gezet. En hij stond gewoon openbaar in een parkeerplaats hier. Dus ik daarheen en ik onderweg was ik al bezig met... Als dat zo is, dan gaat het dus zoals het gaat. Dan kan ik op dit moment helemaal niks aan veranderen. Terwijl mijn vriend al redelijk in paniek was, werd ik eigenlijk steeds rustiger. Maar naarmate ik bij die auto was, dacht ik wel... Fijn als die gewoon, weet je wel. Maar hij was inderdaad open. Maar ja, dus maar als hij dus weg was geweest of zo, dan is dat dus... Ja, dus dat zijn een beetje van die kleine dingen waarin het me wel heel erg helpt.
Ja. Nee, maar daar... Ja, oké. Okay.
En ook als iemand zegt van, ga je dan nooit meer drinken? Geen idee,
nee,
weet je?
We zien het dat al. Nee, dat snap ik ook. Ik snap ook wel als je het zo zegt, de rust die het geeft. En zeker als het gaat over dingen die je toch niet meer kan terugdraaien. Of die geweest zijn.
Ja.
Dan is het gewoon zo.
Ja.
Maar ik denk soms, en dat is het dan, hou erover op. Want ik denk dat we het heel erg eens zijn. En ik geloof gewoon heel erg in alles is één. En dat is ongeveer de basis van het non-dualisme. Maar ergens denk ik ook wel van... dat vind ik altijd een beetje zo'n soort onrust in mijn hoofd. Van, we leven juist heel erg in een duale wereld. En hè, dat heel erg van zonder donker geen licht. Ja, dan is het dus wel donker en licht. Dus dan is het toch wel dualisme.
Ja, ik snap wat je bedoelt. En daar heb ik ook geen antwoord op, nee.
Nee, oké. Okay.
Heel eerlijk.
Nee, top. Maar Paul Smit, hoe is hij op jouw pad gekomen eigenlijk? Want jullie hebben samen dit boek geschreven.
Ja, nou, ik heb hem een keer gezien in een podcast. En toen dacht ik, oh, dat brein. Dat, ja, er zijn weinig dingen die me minder interesseren, of meer interesseren, nee, ja, denk ik. Dat vind ik zo fascinerend. Dus, ja. En hij legt het op een hele makkelijke, inspirerende manier uit, vind ik. Dus toen dacht ik een keer, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga hem gewoon een mail sturen. Kijken of hij met mij een interview wil opnemen. Want ik wilde wel eens weten hoe hij over verslaving dacht. Omdat, ja, hij zo over dat hoofd alles weet. Dus dat heb ik gedaan. En ik kreeg, nou, hij is net mij. Ik kreeg 5 minuten daarna antwoord. Met, vind ik hartstikke leuk, kom naar Gouda. Gezellig, maken we er een mooi gesprek van. En dat is opgenomen. En nou, dat was inderdaad een gaaf gesprek. En toen is hij, denk ik, gaan kijken wat ik allemaal deed. En toen belde hij een paar dagen later. En toen zei hij van, joh, die 40 dagen challenge die hij doet, vind ik eigenlijk wel leuk als ik daar iets in een rol in kan spelen.
Ja, okay.
En toen dacht ik, ja, oké, want dit is precies wat ik mis nog. Iemand die weet hoe het in je bovenkamer, ja, werkt, waar ik er veel van kan leren, maar wat ook die challenge is, veel, ja, meer fundament geeft.
Nou, het mooie is, ik vind hem ook heel eerlijk in het boek. Hij is ook wel ervaringsdeskundige en hij omschrijft, ja, ook hoe hij, nou ja, even eerst wilde minderen en later wilde stoppen met drinken. En hoe dat, wat dat voor een uiting had in een soort, hè, hoe je, hoe noem je dat net?
Als
je
cross andere, addiction.
Ja, cross addiction. Ja. Hoe hij vervolgens vet aan de FIFA ging. Waar hij normaal gesproken na een tijdje er wel klaar mee was. Maar nu daar een volledig weekend alleen maar dat ging doen.
Ja, is mooi.
Maar
dat
ook,
dat
en dat is wel weer het mooie. Maar goed, dat werkt wel bij FIFA zo en bij drugs minder. Dat ineens was het gewoon al klaar. Zo van, de dopamine komt niet meer vrij, want het is gewoon niet meer interessant.
Nee, en dat is, kan met FIFA inderdaad wel, maar met, ja, kan met drinken niet. Drinken kan je altijd meer drinken.
Ja.
Dus ja, 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 weet je, je kan, ja, altijd, ja, gewoon, ja, nog een fles openmaken. Ja, FIFA, ja, als je FIFA speelt, dan is er gewoon een eind. Nee.
Ik ga Paul Smit, ik bedoel, zijn naam komt te vaak langs. Ik ga hem gewoon uitnodigen.
Echt doen.
Ja, het lijkt
echt
me fantastisch. Ga ik, guy.
En dan kan je gelijk echt een goede uitleg krijgen voor non-dualisme. Maar ik denk dat het echt te waardevol is.
Oké, okay, top. Boek 2.
Boek 2, nou, Napoleon Hill, je kent hem vast.
Zeker.
Think and Grow Rich.
Ja.
Eigenlijk, basically, heeft dit ervoor gezorgd dat ik naar de KVK ben gegaan.
Oké. Okay.
Om te denken van, ja, okay, ik begin gewoon mijn eigen bedrijf, waarom niet?
Met betrekking tot dit onderwerp bedoel je?
Ja, ja,
ja, snap ik.
Want ik zat een beetje in zo'n, nou ja, vibeje van, het verdient eigenlijk meer aandacht. Ik zou, ja, het meer aandacht willen geven, maar het is nog eigenlijk niks, maar wel. En nou ja, toen las ik dit boek, toen dacht ik, oké, okay, manifesteren kun je dus wel leren. Dus ja, dit ga ik vooral doen. En ja, ik heb dit ook in één weekend helemaal uitgelezen. Ja. Prachtige inzicht gegeven. Niet, ik vind het een, nu ik het, ik heb het laatst nog eens een keer gelezen, dacht ik, het is wel heel materialistisch. Hoe het,
ja,
hoe
het is maar net hoe je rijkdom ervaart natuurlijk.
Precies, ja.
Maar inderdaad, over het algemeen gaat dit wel echt over geld, rijkdom.
Over knaken en hoe
maar,
je die verdient.
Ja.
Maar het heeft mij wel heel erg van overtuigd dat ik dat mijn idee het waard was om aandacht aan te geven. En dat vond ik heel fijn en dat heeft hij toch wel mooi gezegd.
Dat snap ik. Als je het nu zo zegt, heb ik nooit zo gerealiseerd. Maar ik denk dat dat voor wat betreft Koekeroe mijn podcast ook wel echt een drijvend boek is geweest. Eigenlijk heb ik daarvoor nog Michael Pilacic gelezen, die ook deze vertaling,
ja,
gemaakt heeft.
Ja, ja. Dus ik denk dat dat het voornaamste was. En ook een hele nieuwe kijk op nou, ga eens dingen voor je zien, ga eens dingen visualiseren. En eigenlijk deed ik dat altijd al.
Mm.
Weet je, ik zag mezelf altijd al wel iets belangrijks doen voor mensen of zo.
Ja,
weet je wel?
Ja.
Dus ik kon er daar
een
beeld
bij. Maar dat was nog een
beetje, ja, een beetje blurry en ik wist niet echt hoe. En dit boek heeft er wel voor gezorgd van, nou ja, denk er maar vooral heel veel aan.
Ja.
Want dan kan het best zijn dat dat gaat gebeuren, ja, weet je wel? Nou ja, nu zit ik hier, dus
ja. Bam. Ja, nee, lekker.
Ja, ja.
En de laatste?
De laatste, die heb ik net uit. De Wine O'Clock Myth. Nou, als je wil weten hoe alcohol in onze cultuur zit. Dit is een vrouw uit Nieuw-Zeeland toevallig. Maar dat verschilt niet zo heel veel, nee, van in Nederland. Dan is dit boek echt een goeie. Heeft mij heel veel geleerd over wat alcohol eigenlijk is. Wat het met je doet. Het is eigenlijk gewoon schoonmaakmiddel wat we op zitten te drinken. Alleen dan net iets mindere dosering. Hoe het vooral ook hoe het bij vrouwen werkt. Dus, dat vrouwen,
ja, dat zie ik.
Gewoon,
the truth you need to know about women and alcohol. Dus
women and alcohol,
specifiek,
ja,
daarover. Ja.
Dus het is echt wel zo dat vrouwen wel eerder verslaafd raken aan alcohol.
Ja?
Dat vrouwen eerder dronken worden. Ja, dat is echt allemaal waar. Vrouwen, okay, hebben iets meer lichaamsvet, dus wat minder lichaamsvocht. En daardoor nemen ze alcohol wat minder snel op dan mannen. Nou, blijft ze wat langer zitten. Maar ook vrouwen, voor vrouwen is het een bruikbare kopingsmechanisme. Is,
ja,
bewezen.
Dus ik voel me,
Een meer een quick fix dan bij mannen. Zo werkt dat. En ja, ik weet niet. Dit boek heeft me zoveel nog geleerd wat ik niet wist. En ik dacht dat ik er heel veel wist over alcohol. Dus dat is
en, maar hebben we het dan over... Want ik heb ook wel veel geleerd weer van jullie boek. Zo van bijvoorbeeld... Hè, we weten allemaal wel dat alcohol slecht is voor de lever en zo. Dat is tenminste, dat wist ik wel.
Ja.
Alleen dat het er ook toe leidde dat je dus je cortisol, hè, stress, minder goed ging verwerken. Want... Je leven moest eerst aan de slag met die alcohol. Toen dacht ik, oh wauw, maar dan is het echt gewoon... Ja, ergens is het dan stressverhogend, zou ik kunnen zeggen.
Je moet je eigenlijk voorstellen, alcohol is hartstikke giftig. En je lichaam gaat altijd eerst alle giftigste eruit halen wat er in je lijf is. Dus alles wat jij doet daaromheen, dat wordt op de tweede plaats gezet. Dus ook afvallen bijvoorbeeld, stress inderdaad. Cortisol wordt ook in je lever afgebroken, maar alcohol krijgt voorrang.
Ja.
Dus, maar het lijkt, omdat je als je twee glazen drinkt, lijkt het alsof je... Helemaal
relaxed.
Zen bent.
Ja.
Maar je schuift je stress gewoon op. Ik heb ook wel eens gezegd van... You are buying some happiness from tomorrow. Weet je wel? Je leent gewoon wat van morgen. Want morgen heb je gewoon iets minder.
Nee. Nou, dat is natuurlijk wat je met bijvoorbeeld andere drugs... het MDMA heel erg hebt. Dat je dan, dus dan letterlijk... Ik denk dat het serotonine is. Ik weet niet zo goed hoe het... Maar in ieder geval gelukshijstofjes. Dus de dag daarna of eigenlijk die dag daarna... voel je gewoon niet zo fijn. Want het is gewoon al opgebruikt.
Ja, daarvoor komt dan ook voor mij die dinsdagkater, toch?
Ja.
Van die dag daarna gaat het nog, maar die dag daarna ga je ineens helemaal down. En alcohol heeft dat in kleine mate ook al wel best wel erg.
Maar wat staat er nog meer in? Want het is me even onduidelijk. Gaat dit boek dan heel erg over, zeg maar, technische gedeelte?
Technisch gedeelte, maar het wordt afgewisseld met verhalen. Dit is een mevrouw die is begonnen met bloggen ooit. En die heeft heel veel verhalen gekregen van heel veel lezeressen van haar. En die worden voorgelezen, of tenminste die heeft ze opgeschreven... En daarna komt iets technisch en iets wetenschappelijk, zeg maar. Dus het wisselt elkaar af. Ik heb de helft gelezen en de helft op Storytel geluisterd.
Ah.
En dat is zo'n heerlijk Nieuw-Zeelands accent. Kan het iedereen aanraden om op Storytel.
Oh, okay, ja. Okay.
En dus, maar dat zijn ook twee andere stemmen. Dus de stemmen die de brief leest, andere stemmen. Als, dat is echt dat wel is lekker. Nice. En ik vind dit... Kom op, iedereen moet dit gewoon lezen een keer.
Ja.
Want ik heb zoveel...
Maar wat is de moraal van dit verhaal? Want dat weet ik nog steeds dus niet echt. Ik stelde eerder al een beetje die vraag met als je iemand op het terrasje ziet. Vind jij dat de wereld alcoholvrij moet zijn?
Nee, moet niks verbieden.
Nee,
moet niks verbieden.
Nee, moet niks verbieden.
Nee. Kijk, ik vind alcohol mag je wel zien als een slagroomtaart of zo.
Ja.
Als je het dan echt wil drinken, doet dan echt af en toe, occasionally, weet je, bij speciale gelegenheden. Maar laat het niet zo'n grote rol in je leven spelen. Laat het niet afhangen van je emoties. Afhangen van hoe je je voelt. Laat het geen quick fix zijn. Want je hebt het allemaal zelf in je.
Maar dus ook, en dat vind ik een mooi hoor. Laat het vooral ook niet zo normaal zijn.
Ja.
Hè, waar we vroeger, daar kijken we nu echt een beetje lachend naar. Hè, met roken. Ik moet er ook zelf nog steeds aan denken. Hoe ik gewoon om mijn werk. Ik heb het laatst met een collega gehad. Dit is allemaal niet meer voor te stellen.
Ja,
en ergens is het gelukkig dat het niet meer is voor te stellen.
Ja.
Maar denk jij, of nou ja, laat ik eerst wat je hoopt, dat is me wel duidelijk. Maar denk jij ook echt dat het gaat veranderen?
Denk het wel.
Ja?
Ja, denk het wel. Ik denk dat we het over 15, 20 jaar weer een heel ander gesprek hebben. Dat denk ik, dat hoop ik ook, maar dat denk ik ook echt. Ze hebben het nu natuurlijk al over van we halen het uit de schappen van de supermarkt.
Ja.
Ja, tot zover zou ik ook gaan, denk ik. Dat je het bij de slijter moet kopen.
Ja.
Dat het niet zo makkelijk meer verkrijgbaar is. Maar dat vind ik dan van alle drugs, hè?
Eigenlijk,
hè? Dus ik heb zoiets van, waarom dit wel en dat niet? Dat vind ik dan ook onzin, maar probeer het dan wel wat te doseren. Dus een klein beetje controle over te hebben. Maar ik denk dat we daar naartoe gaan. Als je al ziet van de afgelopen 5 jaar hoe het veranderd is... en hoe zelfs nu is het advies drink helemaal niet... terwijl het altijd 1 glas is geweest. Denk ik, we gaan volgens mij best wel een goede kant op nu.
Mm.
Ja.
Maar heb jij niet het gevoel, en dit is ook een beetje projectie... omdat ik het voor mezelf ook gewoon even heel duidelijk heb... zo van oké, niet en wel. Maar ergens, als ik naar mezelf kijk, denk ik... ja, dat is dus niet in balans.
Wat is niet in balans?
Nou, ik bedoel, dat is gewoon voor mezelf nu even een soort duidelijkheid.
Ja, ja, ik zeg ook minder is ontzettend moeilijk, is echt topsport.
Ja.
Dus dat lijkt me heel ingewikkeld, ja.
Ja,
maar
dat is ingewikkeld. Maar is dat wel een streven?
Voor mezelf?
Ja.
Nee.
Nee,
ik wil het echt niet in mijn lijf hebben, nee.
Nee, je wilt echt niet meer in je
lijf
hebben?
Nee, ik wil het echt niet in mijn lijf hebben, nee.
Nee, okay.
Ik vind het ook echt vies raar. Het is gewoon, gewoon giftig, ik hoef dat niet.
Nee.
Maar ik heb wel een tijdje geprobeerd te minderen. En iedereen die ik spreek ook, ik heb natuurlijk veel contact met die mensen die challenge. Die neocortex gaat dan op een gegeven moment aan de haal van ja, maar na 2 weken, ja, maar dan doen we wel minderen. Dan doen we gewoon in het weekend alleen. Of,
dat is de topsport. Planner die alles goed lult.
Ja, dat is echt zo moeilijk, joh. Er zijn maar weinig mensen die het kunnen. Maar dus ze zijn er wel. Dus ik zeg niet van ze zijn er helemaal niet, het kan niet. Maar het is gewoon fucking moeilijk, joh.
Ja. Maar dan, maar wat, of maar wil je nog wel af en toe van deze planeet even af zijn? Zal ik maar zeggen.
Dat is echt een goede vraag. Jeetje. Wil je nog af en toe van deze planeet? Ja. Ik heb het idee dat ik dat wel, ik kan dat wel bereiken somehow.
Ik heb, zelf?
Ja.
Ja, precies. Ja.
Als ik aan het hardlopen ben, ben ik echt wel van deze planeet af.
Ja.
Ja. Nee, en dat is in veel mindere mate en ik moet er wat voor doen.
Ja.
Maar ik ben me daar nu heel bewust van. Ik ben me heel bewust van hoe ik me voel. Maar ook heel bewust van als ik aan het hardlopen ben, wat voel ik dan? Oh ja, oh jeetje, dit is bijna LSD wat ik nu voel.
Ja, ja, ja.
Nou ja, kijk, en daar hoef je niet per se bij stil te staan. Ik bedoel, niet elke hardloper zal dit ervaren. Maar als je daarna op zoek gaat, denk ik dat je dat echt wel voelt. Dus ja.
Nee, ik denk dat ik het ook in het gesprek met Jochem van Humans heb gezegd. Maar ik ben er toch een beetje recent op teruggekomen. Kijk, voor mij is het gewoon heel erg. Ik vind het nog steeds een mooie van. Je hoeft niks meer. Je hoeft niks aan jezelf toe te voegen om meer jezelf te zijn.
Fantastisch, echt mooi.
Ja, maar later dacht ik wel van ja, maar het is niet waar.
Wat dan?
Nou, ik wil wel. Ja, het is een beetje flauw misschien, maar ik wil wel zuurstof of water aan mezelf toe te voegen om ja beter mezelf te kunnen zijn. Dus ik merk gewoon heel erg. Dat het voor mij heel lekker vast is en zwart-wit. Maar dat is net als dat ik bijvoorbeeld weet van ik zit veel te veel op internet. Maar ik moet niet gaan zeggen het internet is slecht. Nee, want ik heb ook heel veel geleerd. En er zijn ook heel veel filmpjes die mij heel veel wijsheid hebben gegeven op YouTube. Ook heel veel kansloos. Dus snap je, was het maar zo makkelijk van dat je kan zeggen oké. Nou ja, een beetje wat jij nu, en ik snap het heel erg ook met je ervaring, maar gewoon heel erg zeg van niet meer. Maar misschien, ik bedoel, ja, dat weet ik even niet. Of jij het dan was of Paul, heb jij nou je partner ontmoet door het bier?
Ik heb mijn partner ontmoet bij de NA.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Dus jij dan via een omweg via het bier?
Ja, eigenlijk wel. Hij zat daar voor iets anders, cannabis. Okay. Dus het was, dat was niet ons raakvlak. Nee. Maar dat zegt ze bijvoorbeeld ook, om daar even wat over te zeggen. Ja. Van, joh, je bent verslaafd. Iedereen is even erg verslaafd. Dus je koopt eerst een plant. En als dat goed gaat, koop je een huisdier. En als dat goed gaat, dan begin je aan een partner. Nou ja, ik ontmoet op dag 1 mijn partner daar. Dus daar vonden heel veel mensen wat van, ja. Natuurlijk. Maar dat is juist fantastisch goed gegaan. We hebben elkaar ontzettend in versterkt. En hij snapt ook alles wat ik zeg. Dus dat is gewoon lekker. Maar dat is ook
en zo. Hij is er net zo rigoureus in als in. Of kan hij af en toe nog een blootje roken?
Hij kan niet. Hij wil af en toe geen blootje meer roken. Ik weet niet of hij het kan. Hij is gewoon gestopt en hij is niet meer begonnen.
Nee, precies.
Maar hij heeft het dus niet met alcohol.
Nee.
Dat is grappig. Hij is iemand die kan zijn biertje vergeten. Ja, onbegrijpelijk.
Ja.
Maar dan pakt hij een biertje 's avonds en dan staat hij 's ochtends nog op de bank. Als hij het al doet. Als ik niet drink, drinkt hij eigenlijk ook niet. Dus er zijn ook. Ik ben ook van mening. Er zijn mensen die gaan ook gewoon niet aan op alcohol.
Nee.
Die zijn er gewoon.
Maar ja, nou ja, goed. Ik wil zeggen, dan moeten jullie elkaar een beetje triggeren. Dan steek jij een voorgedraaide op. Nee, sorry. Het slaat nergens op. Nee, het is vooral mooi dat jullie elkaar gevonden hebben.
Ja, ja.
Hierin.
Alleen, hij heeft mij wel zien veranderen natuurlijk van hoe mijn relatie met alcohol was. En hoe ik nu best wel in mijn kracht ben gaan staan en heel veel over mezelf geleerd heb. Dus dat is voor hem de afgelopen tijd niet altijd heel erg makkelijk geweest, denk ik. Maar ook wel weer mooi, denk ik. Ja.
Er zijn 4 vragen die op een gegeven moment ik ga ze gewoon even met jou doorlopen. Alleen, ik weet even niet meer. Deze vragen die ga je stellen aan jezelf. Ook een beetje om een soort stok achter de deur te krijgen.
Mm-hmm.
Dus, Esther, wie wil je zijn?
Wie wil je zijn? Ik wil iemand zijn die anderen goed advies kan geven. Ik wil iemand zijn die helemaal zichzelf is, zonder er iets aan toe te voegen. Want ik vind dat wel een hele mooie.
Ja, nee, ik ook hoor. Het is ook nog steeds
wel een
mantra.
Ik snap hem ook wat je net zei. Dus dat. En ik wil vooral heel erg mezelf zijn. Want ik heb heel erg het gevoel dat ik dat ook lang niet ben geweest.
En wat levert je op? Dat is vraag 2. Hè? Dit zijn eigenlijk vragen die normaal gesproken aan jezelf stelt. Wie wil ik zijn? Wat levert het me op?
Wat levert het me op? Ja, rust. En rust. Ja. Vooral. Ja.
En misschien soms ook onrust, maar gewoon vooral je echte gevoel.
Ja, en dat is, staat wel redelijk inherent aan rust voor mij dan, ja.
Wat kost het mij en de mensen om mij heen? Of wat kost het jou en de mensen om je heen?
Wat kost het jou en de mensen
om je
heen?
Het is nu een beetje gek om deze vraag te stellen. Ja. Het is eigenlijk meer als je ergens dus mee wil stoppen.
Het is in de context, hè? Ja.
Nee, oké. Dus dat slaat nergens op. Maar oké, laat ik de vraag dan gewoon wat algemener stellen. Wat heb je een soort doel wat je hiermee wil bereiken als sobriety influencer?
Ik heb als doel dat er niet meer zo ingewikkeld over gedaan wordt. Ik heb het idee, kijk, iedereen heeft een vorm van verslaving in zich. De ene scrolt de hele dag door TikTok. De ander die koopt elk shirtje wat hij ziet, wat hij mooi vindt. Die vindt blow heel leuk, die drinkt. Nou ja, ik denk dat we allemaal in some way een kopingsmechanisme hebben. Yeah. En dat we daar echt niet zo spastisch over hoeven te doen. Kijk, het woord alcoholisme is ook zo apart. Je hebt ook geen cocaïnisme of nicotinisme, snap je? Dat is alleen met alcohol. En ik probeer dat een beetje te doorbreken. Dat probeer ik een beetje van, joh, waarom is het allemaal zo anders? Weet je, als ik met iemand praat, hebben ze altijd gelijk heel erg de neiging om zich te verdedigen over hun drankgebruik. Ja, ik drink niet zoveel, nee. En ik, nou ja, weet je, ik ben geen alcoholist. Ik drink wel elke dag, maar ik ben geen alcoholist. Nee, want stel je voor, als je alcoholist bent, dan word je in een bepaald hoekje geduwd. En zo is het ook nu nog. Dus ik hoop dat we dat wat meer... ja, kunnen laten vermengen en dat mensen ook wat meer openbaar op mijn Instagram kunnen reageren in plaats van alleen maar in DM. Want het is echt, schaamte is gewoon heel groot en taboe is gewoon heel groot. Ja. En zonde, want waarom is het wel oké als iemand elke dag naar de H&M surft?
Ja, oké, maar ja, het is niet dat mensen daarvoor uitkomen, toch?
Nee, oké, maar dat zou je dan makkelijker toegeven, denk ik, dan dat je te veel drinkt.
Ja, dat weet ik niet.
Is mijn idee. Misschien is het een verkeerd voorbeeld.
Nee, maar... nee, maar ik snap wel wat je... Ik snap aan de ene kant wel wat je zegt. En ik vind het heel leuk inderdaad. Dat is nooit, heb ik nooit gerealiseerd dat cocaïnisme en zo niet bestaat. Maar dat zegt ook iets... Ja, misschien... Kijk, daar had ik het met Jochem over. Kijk, hij staat heel... Ja, heel zelf nieuwsgierig naar drugs toe.
Ja.
En is best wel anti-alcohol. Dat ben ik ook. Omdat het juist zo... ingeburgerd is waar we het eerder over hadden.
Ja, ja, ja.
En hij liet op een gegeven moment... liet hij mij het zien van de problemen die verschillende drugs veroorzaken. En er stond alcohol daar echt bovenaan. Ik zei, ja, maar komt dat niet gewoon omdat je het ook bij de winkel kan kopen? Dat was niet zo, zei hij, want dit was helemaal terugbrekend naar...
Ja, hoorde ik, ja.
Maar dat is wel... Ja, kijk, het is niet voor niks toch ook gebeurd, denk ik, in de mensheid... dat dit overal verkrijgbaar is.
Ja, dat is erin geslopen. Terwijl het eigenlijk bedacht is, gewoon als medicijn. Echt als medicijn. Van, wij gaan nu jouw tenen amputeren, ik noem maar wat. En we gooien er heel veel alcohol over en je voelt het niet meer. En zo is het bedacht. En zo is het uitgevonden ook, weet je. Maar we hebben daar zelf iets heel bijzonders van gemaakt. En ik vind het ook heel gek dat dit dan wel allemaal kan. En dat een lijntje coke dan helemaal verkeerd is.
Ja. Maar, en dan stel ik die vraag nog één keer. Ben je nog van plan? Of nee, ik zou je er niet aan houden. Want we zien het wel. Een non-dualisme all over the place. maar kijk, als je dit zo weer namelijk noemt als een medicijn. Ja, dan heb jij gewoon even iets te veel medicijnen gebruikt. Wat gewoon nooit een goed idee is. Maar dan klinkt het wel ineens, vind ik. Nou, misschien gebruik je nog eens een keer een medicijn in het leven. Als je daar behoefte aan hebt.
Wie weet. Ja, punt. Ik geen idee.
Nee, duidelijk.
Het lijkt me sterk, maar ja, ik kijk naar vandaag niet, joh.
Ja, maar als we toch even aan morgen kijken, dat is, vind ik gewoon altijd leuk en ik ben wel benieuwd. Want we hebben het een beetje erover gehad en gezien de boeken denk ik dat je best wel, nou, toch ook je spiritualiteit hebt ontwikkeld de afgelopen tijd.
Ja, ongoing process. Ja, heel bijzonder vooral. Terwijl dat weekend wat jij doet dan met Shambhala. Ja. En dan kijk ik naar sprekers waarvan ik gewoon weet... 4 maanden geleden had ik hier echt weggezept.
Ja.
Had ik hier echt niet naar kunnen luisteren.
Okay.
En dan gaat het heel erg over... contact maken met je hart. Contact maken met je gevoel. Maar ik snap het nu allemaal.
Ja, okay.
En ik snap hoe het voelt. En ik snap waar het me brengt. En ik ben heel christelijk, best wel christelijk opgevoed. En dat is altijd ook mijn tunnelvisie geweest. Ja. Van, er is niks anders dan dat. En ik vond het allemaal wappies, die andere mensen die dat dachten. Wat ik nu ook wel denk. Dus het is echt een eye-opener, weet je. Het is echt ineens, brokkelt er heel veel af en is het ineens...
Maar hoe gaat je familie daarmee om als je het daarover hebt?
Heb het daar niet zo heel veel over.
Nee, dat snap ik ook.
Moet ik ook zeggen. Ja. Ik voel daar niet heel veel ruimte voor. Ik probeer het wel soms een beetje via bepaalde ingangen wel eens in te sluizen. Maar ze zien in ieder geval aan mij dat ik er heel veel aan heb. En het woord zelfliefde bijvoorbeeld. Ik heb dat mijn hele leven nog nooit gehoord, hè?
Nee.
Echt niet. En als je daarin gaat verdiepen en nu ik daar veel meer surrounded van ben... kan ik zelfs... Als ik een liefdesliedje hoor, bedenken dat ik het aan mezelf zing.
Mooi is dat, hè? Dit vind ik echt tof dat je zegt.
Ik had toevallig net Bryan Adams in de auto, From the Inside Out.
Okay.
Know Myself from the Inside Out. Ik zeg nu Myself, en dat is dan het liedje Yourself. Ja, dat voel ik dan helemaal. Dan denk ik, I've got your back, girl, weet je. Het komt goed.
Wat een goede vibe. Oké.
Okay. Ja.
Maar en hoe kijk je dan nu in die hoedanigheid aan tegen de dood?
Ja, ik vind het een mooie vraag, want ik was daar altijd heel bang voor. Ik durfde zelfs niet naar een begraafplaats.
Oh, wow.
Dat was ook een van mijn angsten, van de 600 angsten die ik heb gehad. En nu doe ik heel veel dingen waar ik bang voor ben. Omdat ik weet, ja, ik doodga niet per se heel eng meer of zo. En als het gebeurt, gebeurt het. Want ja, het gaat zoals het gaat. Maar ik vind het wel iets spannends en iets ongrijpbaars. En ik durf je ook niet te zeggen of het daarna iets gebeurt. Ik weet het niet. Kijk, ik ben natuurlijk geprogrammeerd vanuit vroeger dat ik in de hemel kom of niet. Ja, dat trek ik nu in twijfel. Maar ik zeg ook niet dat het niet zou kunnen. Nee. Dus ik, ja.
Nee, dat hoeft ook al
in between.
Niet.
Durf het je niet te zeggen. Nee.
En hoe wil je herinnerd worden?
Ik wil herinnerd worden als iemand die een taboe heeft proberen te doorbreken of heeft doorbroken. Ik vind dat gewoon echt belangrijk. En ik zou herinnerd willen worden als iemand die. Nou, ik zei net: I've got your back. Ik hoop dat iemand anders dat ook over mij kan zeggen.
Ja. En nog even, maar dat is me duidelijk hoor, denk ik, maar even de check. Het taboe is dan, niet drinken is ook normaal.
Nou ja, mijn missie is niet drinken minimaal net zo normaal maken als wel drinken. En dan het liefst nog een stapje verder, maar laten we daar dan stoppen, nee, weet je wel.
Ja,
dat is echt voor mij.
Mooie missie.
Ja.
Echt lekker bezig, Esther. Proost erop.
Ja, cheers, zeker.
Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het gewoon eventjes onder in de reacties als je YouTube kijkt. Als je dat kijkt, vergeet ook vooral niet te abonneren. Ik doe het zelf ook niet, maar Google vindt het leuk. En daarmee wordt Koekeroe gewoon meer naar buiten toe verspreid. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ben zelf wel voornemens om er nog een paar extra bonusafleveringen te doen. In het kader en in samenwerking met High Humans. Laat me vooral eventjes weten, anders mail je gewoon giel@koekeroe.nl. Want dat is de site, inderdaad. Koekeroe. K-U-K-U-R-U.nl. Koekeroe.nl. Daar vind je het hele archief van inmiddels meer dan 75 afleveringen. Jij bent wel fan, hè, Esther?
Heel erg fan. Ja. Groot fan.
Ja,
heel veel van je geleerd.
Nou, niet van mij. Van de mensen.
Gesprekken, ja.
Nee, precies. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry, maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.